Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zo. Ja, voor mij een verrassing. Nou ja, ik werd dinsdagavond opgebeld met de vraag of ik vanmorgen dan wou komen spreken. Ik zeg, dat vind ik prima. Ik vind het mooi. Weet je, we hebben een hele bijzondere week voor ons staan. Een week waarin we als gemeente ook samen aandacht willen geven aan vasten. Aandacht willen geven aan bidden. En dat willen we invullen als gemeente samen. En misschien heb je op je eigen manier daar ook invulling voor bedacht. Als we vandaag beginnen voor sommige mensen met vasten. Of met bidden de hele week door. Dan denk ik van wauw. Wat een vrijheid dat wij hebben als gemeente om dat te mogen doen. Gewoon heel bewust daarbij stil te mogen staan. En grote dingen van God te mogen verwachten. Want dat God werkt en dat God erbij is, dat staat vast. Absoluut. En vanmorgen tijdens deze dienst willen we er ook over nadenken. We willen gaan denken aan gebed in het bijzonder op dit moment. En ik heb het thema van Harold maar overgenomen. Hij had bedacht dat het thema vanmorgen de kracht van gebed zou moeten zijn. Ik denk, ja, dat vind ik ook wel een mooi thema. Waarom zou ik hem veranderen? En om daarbij stil te staan wil ik met jullie de Bijbel gaan openen. En dat wil ik doen in Timotheus. In 1 Timotheus 2. Kijk, die doet het. Mooi. Je kunt meelezen. Je mag ook natuurlijk je eigen Bijbel openen. Zodat je de teksten eromheen ook nog eens kunt nalezen. Bij mij in mijn Bijbel staat er een kopje boven. En dat is de voorbeden. En Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. Timotheus is een jonge kerkleider. Die actief is in de jonge gemeente van Christus. Die over de wereld begint uit te spreiden. En aan Timotheus schrijft Paulus deze brief. En Paulus begint dan met: ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Tot zover. Ik heb een heel klein stukje tekst uitgekozen. En het is een stuk tekst waar we een aantal lessen uit kunnen halen deze ochtend. Als het gaat om de kracht van gebed. Weet je, ik betrap mezelf er nog wel eens op dat gebed. Ja, dan ben je overdag zo bezig en dan denk je wel eens aan God. En dan praat je wel eens een beetje met hem. En dan word je 's ochtends wakker en dan ligt er zo'n telefoon op je nachtkastje. En dan is het eerste wat je dan doet is zo'n telefoon pakken. Is dat voor sommigen herkenbaar? Kun je eens een hand laten zien? Zijn er mensen die hun telefoon als eerste 's ochtends in de hand hebben? Ja, oké. Dan ben ik gelukkig niet de enige. Ik was al bang. Nee, maar weet je, het sluipt er zo makkelijk in dat we onze dag laten leven door de dingen om ons heen. Het is zo gemakkelijk om je dag in plaats van met God te beginnen met je telefoon. Of met, oh, de wekkerradio gaat en we luisteren eerst even de nieuwsberichten af. En voordat we dan voor al het onrecht in de wereld hebben gebeden, gaan we alweer naar ons ontbijt en we gaan alweer naar ons werk en we kijken op de klok en we denken, oh nee, ik ben te laat en we doen gas op de gaspedalen en we racen naar ons werk toe of naar school en we verliezen onszelf in de drukte van ons leven. Tenminste, ik wel. Dat gebeurt me maar al te vaak. En dan zul je denken, ja Johan, je studeert dan theologie en zo, je bent toch veel met God bezig? Het ontsnapt me soms. En dan heb je deze boodschap van Paulus aan Timotheus. Ik roep je op om voor alles aan. Voor alles. Te gaan smeken. Te gaan bidden. Voorbeden te doen. Dankzegging voor alle mensen. Moet je je voorstellen, Paulus deze brief schrijft aan Timotheus. De gemeente is nog maar jong, de gemeente is nog maar pas begonnen en Paulus schrijft dan deze brief. En Ja, misschien leest Timotheus dan die brief en die denkt, ja, nou, bidden voor alle mensen. Oké, Heere God, ik bid voor alle mensen. Wilt u ze zegenen? Dat is wel makkelijk, Timotheus, denkt Paulus misschien wel als hij deze brief schrijft. En hij denkt aan Timotheus als hij schrijft. En als we dan lezen, in vers 2, dan zegt Paulus daar heel specifiek, ja, voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn. Ja, misschien klinkt het voor jou nog wel heel erg logisch om dit te doen. Bid voor de regering, bid voor de overheid. Natuurlijk, bid voor de overheid. Maar moet je bedenken dat Paulus dit aan Timotheus schrijft op het moment dat vervolgingen beginnen. Dat die koningen en die hooggeplaatste mensen de mensen zijn die de kerk achterna komen. Die de kerk onderdrukken. Die de kerk kapot willen maken. Timotheus, voor alles wat we doen, bid ook voor deze mensen. Weet je, we kunnen van alles proberen in ons leven. We kunnen van alles doen. En als kerk zijn we daar heel goed in. We stellen projecten op. We gaan op reis. We gaan naar mensen toe. We gaan van alles ondernemen. We gaan in de buurt gaan we cadeautjes uitdelen. Dan zie ons eens kerk zijn. Maar het begint bij één ding. Voor alles aan begint het met een houding van gebed. Voor alles aan, en dat is de eerste les die Paulus ons in deze tekst leert. Voor alles aan moeten we beginnen met bidden. Een basishouding voor ons als christenen. Bidden is putten uit Gods bron. Bidden is contact hebben, connecten. Verbinding maken met die God. Die God die er was, die er is en die er zal zijn. Als wij gaan bidden, is dat niet maar zomaar loze woorden tegen een koperen hemel aan het praten. Als wij gaan bidden, dan hebben we verbinding met God. Als wij gaan bidden, hebben we contact met God. En misschien is dat voor jou wel een heel vaag begrip. Yo, als ik met je ga praten, dan kijk ik je aan en dan praten we met elkaar. Dan kunnen we spreken, dan hebben we contact, dan zie je elkaar. Dan zien we elkaar en je kunt terugpraten. Zien we God altijd? Dat is soms wel het lastige. Je kunt inderdaad soms wel eens het gevoel hebben dat je tegen zo'n koperen hemel aan het bidden bent. Dat je geen reactie krijgt. Dat het lijkt alsof de hemel leeg is. Dat het lijkt alsof er niemand is die luistert. En toch is het wel zo. Weet je, ik herinner me dan het verhaal van Petrus die gevangen wordt genomen door Herodes nadat Jacobus vermoord wordt door Herodes. En weet je wat het eerste is wat de gemeente doet? Alles valt om hun weg. De leiders zijn weg. Petrus is gevangen genomen. En wat doet de gemeente? Lezen we in Handelingen. Ze komen bij elkaar en ze gaan bidden. Bidden, 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 bidden. En wat er dan gebeurt is waanzinnig. Petrus die zit in een gevangenis. En er komt een engel bij Petrus, een engel van God. En die opent de deuren en die maakt de ketenen los waarin Petrus is vastgeketend. En die neemt Petrus mee naar buiten. En Petrus die denkt dat hij aan het dromen is. Wow, ik ben aan het slaapwandelen en wat een mooie droom. Was het maar waarheid? En Petrus komt buiten op straat. En opeens is de engel van de Heer weg en hij denkt van, wacht even. Het is geen droom. Het is echt. En Petrus die gaat vervolgens weer terug naar het huis waar de gemeente bij elkaar is. En ze zijn nog steeds aan het bidden. O God, doe een wonder. En Petrus klopt aan, want de deur is op slot. En er is een vrouw die komt bij die deur en die vraagt, wie ben je? Ja, ik ben Petrus. Echt niet. Die gaat vervolgens naar de mensen daar, naar de gemeente toe. Jongens, Petrus staat voor de deur. En ben je nou helemaal betoeterd? Je bent helemaal gek geworden, joh. Zal zijn engel wel zijn, staat er dan in de Bijbel. Het is Petrus niet. Dus de gemeente is aan het bidden om een wonder. Er gebeurt een wonder. Vervolgens gaan ze naar de deur. De deur wordt geopend. Warempel, het is echt Petrus. Weet je, die God die in die tijd dat wonder van bevrijding deed voor Petrus, is de God die vandaag nog steeds dezelfde is. Soms lijkt het inderdaad alsof we bidden tegen een koperen hemel. Maar we geloven en we weten, God hoort. En hij antwoordt niet altijd op het moment dat jij een antwoord verwacht. Maar God antwoordt wel. En hij grijpt in wanneer hij dat wil. Want hij heeft een plan. En hij luistert zodra wij met hem gaan spreken. Timotheus werd opgeroepen om voor alles Gods kracht te betrekken bij alles wat hij doet. Bidden voor alle mensen, voorbeden doen. Smeken voor alle mensen. De tweede les die we kunnen leren is, dat was voor Timotheus heel lastig wellicht. Moet ik voor die mensen gaan bidden die mij vervolgen? Voor die koningen, voor die hooggeplaatste mensen. Kijk even naar je eigen leven. Hoe ziet je leven eruit op dit moment? Welke mensen kom je tegen? We onderschatten soms de kracht van gebed. Zoals de gemeente die bad voor Petrus de kracht van gebed onderschat. Ze gingen er al vanuit dat hij dood was. Ik merk aan mezelf dat ik de kracht van gebed vaak genoeg ook onderschat. Waarom moet Timotheus bidden ook voor de regeringsleiders? Omdat we met ons gebed Gods kracht in deze wereld vrij mogen zetten. Wanneer wij bidden, betrekken we God erin. Paulus roept ons met deze brief op om te bidden voor hen die leiding geven. Voor alle mensen, maar ook voor mensen die leiding geven. Moet je eens voorstellen dat jij gaat bidden voor Geert Wilders. Om maar iemand te noemen waar we allemaal een mening over hebben. Ja, wij christenen hebben ook een mening. Ontzettend sterke mening. En we hebben ook graag als Nederlanders graag een mening over van alles en nog wat. Ook over de mensen die ons land besturen. Wanneer ben jij voor het laatst door je knieën gegaan om voor die mensen te bidden? Waarom? Niet omdat je woorden dan loos zijn. Maar omdat je God erin betrekt. Ook in de regering. Ja, we hebben een scheiding van kerk en staat. Maar oh, wat wil God betrokken zijn in onze overheid. Gaan we nog op de knieën om invloed te hebben op de regering? Bidden wij voor onze overheid? Doordat wij gaan bidden, doordat wij intensief gaan bidden, maken we het mogelijk dat verandering kan optreden. Wist je dat? Niet doordat wij nou zo goed zijn of zo hoor, maar doordat God zo goed is en nabij is. Door Christus heeft God jou gemaakt tot een priester en tot een koning. Besef je je dat? Heb je dat wel eens gelezen in je Bijbel? Het staat meerdere keren in je Bijbel dat door Christus wij als volgelingen van hem gemaakt worden tot koningen en priesters. Niet tot zoutzakken in een kerkstoel of in een kerkbank. Weet je wat het betekent dat jij een koning mag zijn, dat je een priester mag zijn? In Gods koninkrijk. Dat je een koning bent, betekent dat je gemaakt bent en dat je bestemd bent om te regeren. En dat je een priester bent, betekent dat jij degene bent die bij God mag komen. Dat jij degene bent die tot God mag komen om met hem te praten. Met hem te bidden. Tot hem te bidden. Om hem te vragen om kracht. Om hem te vragen om wijsheid. Om te vragen om doorbraak. In jouw leven. In het leven van een ander. In het leven hier op aarde. We zijn koningen en priesters. In een koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God mogen we zien doorbreken. Hier op aarde. Hier en nu al. Niet perfect is deze wereld. Absoluut niet. Er is zoveel gebrokenheid. Er gebeurt zoveel om ons heen. Satan is nog steeds aanwezig. Maar het koninkrijk van God mag doorbreken door mensen zoals jij. Door mensen die op hun knieën gaan en als eerste gaan bidden. Jij kunt invloed hebben op jouw school, op jouw werk, in jouw straat, in jouw familie. Doordat je op de knieën gaat en bidt. En wat we dan zien is die basishouding van bidden. Die basishouding van contact hebben. Verbinding hebben met God. Ja, als dat gaat gebeuren, als de kerk daadwerkelijk op de knieën gaat, dan gaat Gods plan zo doorbreken. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Het hoort bij zijn plan dat er een biddende kerk is. Want God wil dat mensen zalig gemaakt worden. Dat mensen tot kennis van de waarheid komen. Dat mensen God leren kennen. Weet je, we zitten hier niet voor onszelf. Je zit hier niet voor jezelf in de kerk. Ja, het is hier gezellig. Ja, we zeggen, oh, wat is echt, is toch een warm bad om binnen te komen. Mooie gemeente. Maar je zit hier niet voor jezelf. Je zit hier voor God en zijn plan met de wereld. Wanneer Gods kerk door de knieën gaat en het van hem verwacht, gaat putten uit die bron, dan wordt Gods kracht ook zichtbaar door de kerk heen in de wereld. Door jouw levensstijl, door onze levensstijl als kerk, mag je een getuige zijn. Als het ware een vertegenwoordiger van die God. En het startpunt daarvoor is gebed. Voor alles, zegt Paulus. Voor alles, ga bidden. Begin daar. Ga bidden. Zijn we ons daarvan bewust? Ik wil een klein voorbeeld geven. Mensen die, wie was er bij de nieuwjaarsdienst of de oudejaarsdienst? Zijn er een paar? Oké, dat is mooi. Het gaat een beetje anders als oudejaarsdienst. Stel je voor, dit is de wereld. Toen God het schiep, was de wereld mooi, was de wereld puur, was de wereld zuiver. Maar in die wereld ging er wat mis. Kwaad kwam erin. Slechte keuzes kwamen erin. De wereld raakte besmet met de zonde en de vloek van de zonde, de dood. De wereld die eens zo mooi was, gemaakt door God, zo puur, zo zuiver, met een wereld vol duisternis, is een wereld vol duisternis. En in die wereld leef jij. Stel je voor, dit ben jij. Dat is geen goed hoor. Beetje spanning erin brengen. Dit ben jij. Ja, duisternis. Afgescheiden van wie God is. Weet je, en als mensen hebben we graag een mening over die wereld. Oh, wat een stomme wereld. En een stomme overheid. Doen het nooit goed. Ja, de zorg wordt te duur. En die belastingen zijn te hoog. En dit en dat en zus. En we klagen en we klagen en we klagen. En school. Oh, stomme docenten, joh. Echt niet normaal. Echt. Als ik daarbij in de klas zit, joh. Oh, vervelende vent. Sorry, docenten. Niet persoonlijk bedoeld. En je baas. Oh, dat is zo'n nare gast, hè, die baas van mij. Ugh. Ja, het is dat ik mijn centen krijg. Maar anders, oh jongens. En 's ochtends word je wakker. En je denkt alweer aan de dag die voor je staat. En oh, ik schop er tegenaan en bam, bam. En dan ben je christen. Weet je wat het betekent dat je christen bent? En wacht even. Je probeert van alles te doen in de wereld. Uit eigen kracht misschien wel. En je gooit jezelf die wereld weer in. En er verandert helemaal niks. Je schopt overal tegenaan. Je probeert met je ellebogen en met je vuisten van alles voor elkaar te boksen. En toch lukt het niet. Weet je, er is wat anders voor nodig. Er zitten hier mensen in deze zaal die een keuze hebben gemaakt om een volgeling van Jezus te zijn. En weet je wat er dan gebeurt als je een volgeling van Jezus bent? Dan komt Jezus erin. Dit is er gebeurd. Toen jij ja zei tegen Jezus. Die duisternis die in jou was. Uit die wereld. Haalt Jezus eruit. En weet je wat er dan nog steeds gebeurt? Wij als christenen. Schoppen maar vaak genoeg tegen die wereld aan. Hebben een mening. Gebruiken onze vuisten. Of misschien zitten we wel gewoon met onze armen over elkaar in die wereld. Te kijken van, oh Heer Jezus, kom toch spoedig terug. Oh Jezus, het is zo verschrikkelijk hier. Oh Jezus, er gebeurt zoveel narigheid in onze wereld. Alsjeblieft Jezus, kom toch. Dit gebeurt heel veel in de kerk, wist je dat? Maar weet je wat er is gebeurd? Jezus zei, ga heen. Ga. Ben niet als een zoutzak in een kerkbank. Maar die wereld hè, waar je tegenaan loopt te schoppen. Jij hoort daar middenin. Jij hoort in die wereld. Jij hoort te bidden voor die wereld. Jij hoort mijn handen en mijn voeten en mijn mond in die wereld te zijn. Zodat er dit gaat gebeuren in die wereld. Door jou heen wil Christus werken. Jij midden in die wereld. Zodat Christus in de wereld kan werken. Dit is de kerk, mensen. Dit is de kracht van gebed. Wanneer jij gaat bidden voor de ander. Wanneer jij die kracht van God betrekt in jouw leven. Betrek jij hem ook in het leven van de ander. Ouders, ga je op je knieën voor je kinderen. Zegen jij je kinderen. Opa's, oma's, je kleinkinderen. Werknemers. Heb jij je baas al gezegend? Bazen. Heb jij je werknemers gezegend? Is de oneenigheid in je familie... Heb je er al over gebeden? Is er iets waar je tegenaan loopt te schoppen? Ben je al op je knieën gegaan? Weet je, en als jij gaat bidden, betekent dat niet dat je over 1 seconde al antwoord hebt. Abraham kreeg een belofte van God dat hij een kind zou krijgen. En wat moest hij er nog lang op wachten? O, God heeft mij letterlijk gezegd dat ik een kind zou krijgen. Wat gebeurde niet morgen? Wat had hij een geduld nodig? Het gebeurde niet met een paar weken, met een paar maanden. Voor alles beginnen met bidden. Daarom. Weet je, deze week hebben we een week van bidden en vasten. Om onze aandacht erop te vestigen, op wat er gaat gebeuren en wat er kan gebeuren als wij God betrekken in ons leven. En eigenlijk denk ik bij mezelf, waarom is het in de lieve vrede nodig dat we zo'n week organiseren? Dat vraag ik me soms wel eens af. Echt waar. Niets om af te doen van deze week, want ik ben een voorstander van die week. Absoluut. Maar ik vraag me wel eens af. Waarom is het nodig? God roept ons zo vaak op om te bidden. God roept ons zo vaak op om te vasten. En wij zijn 1 week nodig in het jaar. Om ons in beweging te zetten. Om het te doen. Waarom? Waarom is het nodig... Om zo'n week te organiseren, terwijl dit de basishouding is van de kerk. Je bent geroepen om in deze wereld een bidder te zijn. Je bent geroepen om in deze wereld een getuige van God te zijn. Om die kracht van God door je heen te laten werken. Niet één week in het jaar. Maar alle weken van het jaar ben jij geroepen om in deze wereld te zijn. De kracht van God is te groot. De kracht van gebed is te groot om er niet het hele jaar mee bezig te zijn. Wij zijn opeens een week nodig. God heeft ons een jaar gegeven. God heeft ons iedere dag gegeven om door je knieën te gaan en te bidden voor mensen. Wanneer jij op straat loopt, loopt Jezus daar dan ook op straat. Wanneer jij tussen de mensen bent, is Jezus dan tussen de mensen. Wanneer jij een zieke tegenkomt, steek je dan je handen uit om voor die mensen te bidden? Is je klasgenoot, is je collega, is je familielid ziek, is je kind ziek, is je man, je vrouw, je vriendin, je vriend, je vader, je moeder ziek? Wat is dan onze eerste houding? Oh, gaan we naar de dokter toe? Dan stopt er maar een paracetamolletje in. Werkt het niet aan ibuprofen dan? En misschien moet je een beetje rust nemen. En misschien moet jij eens gaan bidden. En kijken wat er dan gebeurt. Geneest God alle zieken? Nee. Nee. Wil God betrokken zijn in onze levens? Ja. Absoluut. Ben je werkloos? Ben je werkloos? En wil je graag weer aan het werk? Ja, ben je daarvoor aan het bidden intensief? Worstel je met je studie? Blijf je dan maar blokken, blokken, blokken? Ja, heel goed, doe ik ook. Ik moet ook blokken, blokken, blokken op het moment. Maar is je basishouding om God te vragen om hulp, om kracht, om erbij te zijn, om rust en vrede? Voor alles, mensen, start met bidden. Om Gods kracht vrij te zetten in deze wereld. We zijn kerk. We zijn kerk. Maar wat betekent dat nou voor je? Je bent christen, maar wat betekent dat nou voor je? Dat we kerk zijn, betekent dat wij koningen en priesters zijn in het koninkrijk van God. Dat we namens hem en in zijn naam mogen regeren. En dat we tot hem mogen komen om hulp te vragen. Dat we mogen bidden voor elkaar. Dat we mogen bidden voor mensen waar wij het misschien niet zo mee kunnen vinden. God vraagt van jou om met je poten in de blubber te gaan staan. Letterlijk. Niet veilig binnen vier kerkmuren. Want dan worden die kerkmuren een gevangenis. Wanneer wij stil komen te zitten, zijn we gevangen. En zijn we eigenlijk nog veel verder bij God vandaan dan dat we waren zonder hem. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is onze missie. Is jouw hart bewogen voor mensen die verloren gaan? Jezus' hart wel. Is Jezus' hart ook jouw hart? Mogen jouw handen Jezus' handen zijn. Jouw voeten Jezus' voeten. Jouw mond Jezus' mond. Zodat mensen gered worden. En Gods kracht in de wereld helemaal losgaat. We gaan met elkaar een week van bidden en vasten in. En dat is gaaf. Dat geeft je kans om een start te maken daarmee. Het mag een impuls zijn voor je. Om deze week te gebruiken als een startpunt. Als een verfrissing. Als een hernieuwing. Om te kijken van wauw. Als wij gaan bidden. Als wij gaan vasten. Dan gebeurt er wat. Als wij God gaan volgen. Dan gebeurt er wat. Deze week staat in het teken van bidden en vasten. En dat kun je op verschillende manieren handen en voeten gaan geven. Je kunt gaan vasten. Letterlijk niks eten. Je kunt gaan vasten door misschien gewoon eens eventjes een week lang geen social media te doen. Voor heel veel mensen hier zal dat al een hele grote offer zijn. Een heel groot offer. Misschien moet je thuis eens de wifi uitzetten. En dan moet je gaan bidden voor je kinderen, want dan heb je oorlog. Ja, sorry, maar... Maar er zijn ook momenten hier waarop we met elkaar gemeente willen zijn die volhardt in gebed. De hele week door gaan we met elkaar bidden. Heb je je daar nog niet voor opgegeven om een uur van je tijd te reserveren om hier te komen bidden? Schrijf je nog in. Heb je geen flauw idee waar je over moet gaan bidden? Voor die mensen zijn de gebedsboekjes. Aan het einde van de dienst zijn er nog een paar. Het zal niet voor iedereen één boekje zijn, maar de infobalie. Kun je een gebedsboekje pakken. De bovenzaal zal tijdens het doorlopend gebed de hele week open zijn. De bovenzaal, die zaal daar. En normaal kom je hier via de deuren hier zo binnen en zo, maar het is wel even handig om te weten. Deze week kun je daar naar binnen door de glazen deur, de nooddeur aan de buitenkant bij de parkeerplaats. Ga daar eens naar binnen. Ga daar eens bidden. Met elkaar. Er zijn zoveel activiteiten deze week waar jij je bij kunt aansluiten. Om jouw gebedsleven, om jouw geloofsleven een impuls te geven. Kijk eens op de website. Kijk eens op de pagina over de gebedsweek. Wat er allemaal te doen is deze week hier in de gemeente. En geef jouw geloofsleven eens een impuls. Wacht je op een doorbraak? Ga dan niet wachten met je armen over elkaar. Maar word een priester. Die actief God erbij betrekt. Ik wil met jullie bidden. Weet je, onze basishouding. Bidden. Praten met God. Connecten met God. En ik wil een gebed over jullie uitspreken. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, zo zijn we hier met elkaar gemeente. Heren, en we komen tot u in gebed. Om met u te praten. Om verbinding te maken met u. Met wie u bent. Heer, ik wil u vragen, Heer, of met uw Heilige Geest op dit moment deze ruimte wilt vullen. En onze harten wilt aanraken. Heer, we zitten hier met verschillende achtergronden. Met verschillende agenda's. En wat kan ons leven gevuld zijn met zoveel andere dingen dan u? Heer, ik wil u bidden hier. Breek de muren van drukte door. Zodat we tijd mogen maken voor u. In uw aanwezigheid mogen zijn. Heer, mag het zijn dat deze zondag, de start van deze gebeds- en vastenweek, het startpunt mag zijn van een doorbraak. Heren, dat wij mogen gaan opstaan als volgelingen van u, Jezus Christus. En dat wij uw handen mogen zijn, uw voeten. Dat ons hart uw hart is. Dat onze gedachten uw gedachten zijn. Dat wij mogen zien naar de mensen om ons heen. Vol ontferming, zoals u bewogen was, Heer. En u zag de gebroken mensen. U zag de verloren mensen. En u ging naar ze toe. Heren, mag het zijn dat uw Heilige Geest krachtig door ons heen gaat werken. Vanaf deze week. Heren, dat in onze eigen levens muren worden afgebroken. Waarin we vastzitten in de macht van de Satan. Heren, breek de macht van Satan in ons leven. Dat we geen zoutzakken meer zijn, maar actieve volgelingen van u. En dat wij getuigen mogen zijn van uw grote daden in deze wereld. Want u bent in deze wereld. En u zorgt voor deze wereld. U zorgt voor ons, uw kinderen. En u zorgt voor de mensen om ons heen. Heren, mogen wij bidders zijn. Bidders. Mogen wij uw kracht bidden over de mensen om ons heen. Zodat de wereld gered wordt. Zodat zieken genezen worden. Zodat blinden zullen zien. Zodat lammen zullen lopen. Zodat armen gevoed zullen worden. Zodat gevangenen bevrijd worden. Zodat iedere macht van Satan in deze wereld verbroken wordt in de naam van Jezus Christus. Redder, verlosser, Zoon van God. Heer, ik bid dat in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.